onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen Psalm 147 vers 1. Laat zeer en lof ten hemel reizen. Ik denk dat de jongens en meisjes die kunnen allemaal lezen, toch? Zie je wel. Nou, dan kunnen jullie ook meezingen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en harten treffen. Het eerste vers van Psalm 147. Lezen uit Gods heilig woord, Johannes 2, vers 1 tot 12. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En zingen het vijfde van 119, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Dus we luisteren eerst naar Johannes 2, vers 1 tot 12. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood. En zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem: ze hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. En zijn moeder zeide tot de dienaars: zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld, na de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen: vult de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen: schep nu en draagt het tot de hofmeester. En ze droegen het. En als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom. En hij zeide tot hem: alle man zette eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana en in Galilea, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in hem. En daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en zij bleven al daar niet vele dagen. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, en opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. vragen we de Heere om zijn zegen. Ja, Heere, daar zijn wij hier voor, bij elkaar gekomen, om u te vragen om uw zegen. Uw zegen over het huwelijk van Marien en Erika. En zou u die uit genade willen verlenen? Open onze blinde zielsogen er toch voor, dat wij door onze val in Adam, door onze zonden, die zegen echt niet verdiend hebben. U hebt ons gewaarschuwd dat wij onder de vloek zouden komen wanneer we tegen u de Heere zouden zondigen. Maar Heere Jezus, nu bent u toch aan het vloekhout genageld om die vloek weg te dragen. En daar hebt u de zegen verdiend. Daarom pleiten wij op uw verdiensten als wij smeken: zegen ons, o Heere. Geef dat wij dat ook echt mogen doen, zoals Jacob worstelde bij Peniel, toen hij vocht met u en toen hij merkte dat u het was en dat u hem liet voelen hoe zwak en zondig hij was. Want u vroeg naar zijn naam. Toen moest hij het belijden dat hij Jacob heette, bedrieger, hielenlichter. En dat gij toen die zegen gaf. Terwijl Jacob zei: ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Schenk ons dat gebed in ons hart. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. En dan niet alleen voor tijdelijke dingen: eten, drinken, geld, gezondheid, een lang leven, kinderen en noem maar op. Maar dat ver boven dat alles mag uitstijgen: de zegen van een nieuw hart. De zegen van het kennen van u tot zaligheid. En Heere, geef toch dat dat voor alle dingen bij Marien en Erika de eerste plaats in zal nemen in hun leven. En dat dat ook hun huwelijksleven zal stempelen, want u belooft het. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al het andere zal u worden toegeworpen. We moeten u belijden, Heere, dat we zo aardsgericht zijn. En dat we zo gericht zijn op ons eigen ik. En daarom smeken wij van u: schenk ons uw Heilige Geest. In het bijzonder wanneer de trouwtekst meegegeven zal worden: en Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. Dat wij leren wat dat is in de praktijk van het dagelijkse leven, om telkens u uit te nodigen, overal en altijd. Telkens u nodig te hebben en niet zonder u te kunnen. Heere, wij bidden u of gij dan met ons wil zijn. We danken u dat u deze dag hebt laten aanbreken. Deze dag stond al in uw boek. En dat mogen we toch geloven, dat u ze bij elkaar gebracht hebt. We mogen uw naam ook dankzeggen dat de wederzijdse ouders daar ook getuigen van mogen zijn. Samen met de grootouders. Voor zover ze nog leven. Wat een weldaad dat de meeste opa's en oma's nog leven. En wij bidden u voor oma Verbaas, die haar man moet missen. We danken u dat ook de opa's en oma's hier mogen zijn. Er zijn er ook die niet sterk zijn, maar ze mogen hier getuigen zijn. En Heere, wij bidden u, geef toch dat het in hun hart mag leven voor hun kleinkinderen. En de ouders voor hun kinderen, wees hen een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar hun hart steeds toevlucht vindt in smart. Heere, wij bidden u ook voor de kinderen van de klas, van de juf. Geef dat zij ook de preek goed kunnen begrijpen, zodat ze er misschien straks ook nog over praten kunnen, als de juf weer voor de klas staat. En zegen ook de school waar de juf werkt. Geef ook dat de meesters en de juffrouws toch zich bewust mogen zijn wat een belangrijke taak ze hebben, om de kinderen in de eerste plaats te vertellen wie God is en wie u bent, Heere Jezus, opdat ze die nodig mogen hebben om gewassen te worden van al hun zonden door het dierbare bloed van Christus. Heere, wij bidden u, trek dan ook met Erika en met Marien op. Geef ze goede dagen, jaren met elkaar en zegen hen. En help ons ook bij het preken en bij het luisteren. En dat vragen wij u eerbiedig, alleen om Jezus wil. Amen. En dan gaan we met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking. Psalm 146, het derde en het vierde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het vierde vers. En dan zal er één collecte plaatsvinden. De Heere zegene u en uw gaven. samen van de prediking zingen wij Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Het derde vers van Psalm 84. Nou jongens en meisjes, laten jullie maar eens zien of jullie eerbiedig kunnen zitten. Goed zo. Dan leg je je programma maar gewoon op het randje van de kerkbank. Dan gaat de dominee, die gaat nu preken. Jullie zijn hier natuurlijk voor het huwelijk van jullie juf met haar man. Jullie juf die heet nu geen juf Verbaas meer, hè. Daar zullen jullie nog wel echt aan moeten wennen. Dat ze nu juf Blok heet. Weer morgen, of ja, morgen zal ze niet komen, maar misschien na de vakantie. Dat wel goed onthouden. Maar wat je ook goed moet proberen te onthouden, dat is de trouwtekst die jullie juf en haar man meekrijgen. En dat is vers 2. En daar staat: en Jezus was ook genood. En zijn discipelen. Tot de bruiloft. Is dat zo, Marien en Erika? Heb je goed nagedacht wie je allemaal uitnodigt? Ja, natuurlijk. Er is goed over nagedacht. Jullie zijn ook uitgenodigd. En de daggasten. En verder natuurlijk vanavond de receptie. Maar in de tekst staat: en Jezus was ook genood. En zijn discipelen. Hoe doe je dat, zegt iemand? Heel eenvoudig. Door je knieën te buigen. En dan pak je maar gewoon je trouwkaart. En dan zeg je: Heere, wilt u komen? Want dat is de belangrijkste gast. Maar dan moet je er wel wat bij bidden. Wilt u dan ook meegaan? En dan 24 uur. Keer 7, dat is een hele moeilijke rekensom. Maar dat bedoel ik natuurlijk 7 dagen lang en dan alle uren van de dag en van de nacht. Maar let er wel op wat het risico daarvan is, want dat is wel iemand die alles ziet. En alles onthoudt. Wil je eigenlijk wel zo'n gast mee hebben? Kan ons leven dat hebben? En dat geldt natuurlijk niet alleen voor het bruidspaar, maar dat geldt voor ons allemaal. De Heere die kent ons en die doorgrondt ons. Ook ons zondig bestaan. Kijk, als we de zonde nog lief hebben, dan willen we dat niet. Dan willen we de Heere wel mee hebben. Voor zover ons dat uitkomt. Bij ziekte bijvoorbeeld. Maar dat doet de Heere niet. Ja, maar je kunt toch zelf dat zondige hart niet uit je weg halen en dan zeggen: Heere, ik ben helemaal rein voor u. En nu kunt u 24 uur keer 7 met mij mee optrekken. Ja, maar dat is nou juist ook het punt waar het om draait. Dat je daarin de Heere juist nodig hebt. Want hij is een gaarne vergevend God. En dan zien we ook dat de Heere Jezus midden in het gewone leven staat. En dat zien we juist in de tekst. Als we deze tekst aan jullie mee willen geven en we schrijven dan boven de prediking: Jezus op de bruiloft te Kana. En dan staan we stil bij 3 gedachten. Allereerst bij zijn aanwezigheid. En ten tweede bij zijn daad. en ten derde zijn doel. Dat is altijd zo mooi dat als de Heer Jezus begint met zijn optreden op aarde, dat hij dan begint bij een bruiloft, bij een huwelijkssluiting. En de Heer Jezus en zijn discipelen is ook uitgenodigd en naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een familielid van de Heer Jezus. Want wij lezen in het 12e vers dat zijn moeder en zijn broers weer teruggaan naar de woonplaats. Dus die waren ook aanwezig. En zijn discipelen. Dus naar alle waarschijnlijkheid was het een echtpaar die echt wel wat hadden met de Heer Jezus en zijn discipelen. De bruiloft vond plaats te Kanaan, ook een plaatsje in Galilea. En als we goed lezen tussen de regels door, dan gaat het hier niet om een heel rijk echtpaar. Het is een bruiloft van een sociaal arm echtpaar, omdat het slechts één dag plaatsvindt. Nou, jullie vindt het huwelijk vandaag ook maar één dag plaats. Maar in het oosten gebeurde dat wel 6, 7 dagen lang. Maar omdat het gaat om een echtpaar dat niet zoveel geld had, beperkten ze het tot één dag. De Heer Jezus is aanwezig. Dat is al heel bijzonder. Daarin laat hij zien, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus echt ook mens is geworden. Jullie weten dat de Heer Jezus ook God is. Maar hij is ook echt mens. En de farizeeërs, die hebben zich daar juist aan gestoten. En ze zeiden ook dikwijls spottend: hij is iemand die omgaat met tollenaren en met hoeren en met zondaren en hij eet met hen en hij drinkt met hen. Is dat nou echt de Zoon des Mensen? Is dat nou echt de Messias die komen zou? Ze hadden er een hele andere voorstelling van. En daarom zeggen ze eigenlijk heel vernederend van hem: zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is. Nou, dat zijn hele grove aantijgingen voor de Heer Jezus, want dat was hij natuurlijk niet. Maar de Heer Jezus vertoont een heel gewoon gedrag. En als hij dan komt, dan spreekt hij daar wat mee uit. Namelijk hoe hij tegenover het huwelijk staat. Daar willen we het natuurlijk op toespitsen op deze trouwdag van jullie. We horen dat straks ook in het huwelijksformulier. Als daar staat: daarom heeft ook de Heer Jezus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen. Wat heeft de Heer Jezus hoog geëerd? Het huwelijk. En ik hoop dat jullie dat ook zullen beseffen, Marien en Erika, dat wat er zo net gebeurd is, dat dat een goddelijke instelling is. Dat is maar niet een afspraak tussen jullie tweeën alleen. Maar de overheid is op dat moment de dienares van God. Net zoals dat het huwelijk van Adam en Eva afgesloten werd in het stadhuis van het paradijs. Toen was er nog geen ambtenaar van de burgerlijke stand, maar God was op dat moment de hoogste autoriteit en sloot dat huwelijk tussen Adam en Eva. Daarom staat er straks ook in het gedeelte dat we lezen: wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Het is ook de enige samenlevingsvorm die legaal is volgens de Bijbel. En ik denk dat we dat moeten benadrukken vandaag aan de dag. omdat het huwelijk ook steeds meer gedegradeerd wordt en geplaatst wordt naast alle andere samenlevingsvormen. En dat mag niet, dat is onbijbels. Waarom eigenlijk? Omdat het huwelijk iets afspiegelt, hoe de verhouding is tussen Christus en zijn gemeente. Dat horen we straks ook in het huwelijksformulier. Jezus was ook genoot. Jezus eert het huwelijk. En een huwelijk waar geen plaats is voor de Heer Jezus, zal een huwelijk zijn dat verwelkt. Dat wordt een huwelijk dat verzandt in oppervlakkigheid. Dat zal een huwelijk zijn zonder diepgang. Omdat dat huwelijk alleen maar gericht is op het horizontale. En dan zul je merken dat je als man en vrouw veel meer let. Wat heb ik aan Erika? En wat heb ik aan Marien? Terwijl als de Heere in het huwelijk de belangrijkste plaats gaat innemen, dan ga je ook denken vanuit Hem. En dan ga je juist andersom denken. Wat heeft Marien aan mij? Wat heeft Erika aan mij? Omdat het een roeping is om iets uit te stralen van wie Christus is voor zijn gemeente en wie zijn gemeente is voor Christus. Je gaat op vakantie. Gaat de Heere mee? Je gaat naar een kledingwinkel. Gaat de Heere mee? Je kiest een boek uit in de bibliotheek. Kijkt de Heere mee? Als de Heere in het huwelijk meegaat en Jezus was ook genoot, dan gaat het niet over mijn mening. Maar dan gaat het over: wat vindt de Heere hiervan? Erika? Zou de Heere dit goed vinden, Marien? Zo spreek je dan met elkaar. Echt waar. Als je een discussie hebt of een oneenigheid ergens over, dan kun je er zo uitkomen. Luisterend naar het woord van God. En als hij echt uitgenodigd is, dan zal hij ook concreet laten merken dat hij aanwezig is. En dan komen we bij onze tweede gedachte, zijn daad. We kunnen dat lezen in de versen 3 tot en met 10. Terwijl de Heer Jezus aanwezig is en alle gasten, en ze krijgen allemaal wat te eten en wat te drinken, dan constateert Maria opeens een groot probleem tijdens de bruiloft. En ze hoort het als het ware door de zaal heen fluisteren: de wijn is op. De wijn is op. En dat terwijl de bruiloft nog maar net aangebroken is. En dat is natuurlijk een grote schande voor het echtpaar. Je moet je dat maar eens voorstellen als dat straks bij jullie bruiloft gaat gebeuren. Dat je het een en ander besteld hebt en dat er blijkt dat er niet voldoende gebakken is bijvoorbeeld. En dat straks de helft van de gasten dus alleen maar een kopje koffie krijgen en meer niet. Dan schaam je je toch als echtpaar. Het echtpaar weet het nog niet dat de wijn op is. Maar het is geconstateerd door Maria. En wat doet zij dan? Dan gaat zij naar de Heere Jezus toe. En dan legt ze die vraag aan de Heere Jezus voor. De wijn is op. En dan zie je ook gelijk hoe concreet het is als de Heere in je leven komt. Dan ga je dat niet van elkaar scheiden. De gewone dingen van het leven en de geestelijke dingen van het leven. Het is niet zo dat de godsdienst alleen maar een zaak is van de kerk en van het zingen van een psalm en van bidden, maar ook van hele gewone dingen. De wijn is op. Wat zegt de Heere Jezus dan tegen Maria? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Jongens en meisjes, wat vinden jullie van dat antwoord van de Heere Jezus? Als een eigen moeder komt en zegt, de wijn is op. En hij zegt dan, vrouw, wat heb ik met u te doen? Dat klinkt toch niet bepaald vriendelijk. En als hij dan zegt, mijn uren is nog niet gekomen, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Wat wil de Heer Jezus hiermee zeggen als hij zo afstandelijk vrouw zegt en geen moeder, moeder? Weten jullie dat? Dit. Dat wij de Heere maar niet kunnen bestellen. Zullen jullie dat onthouden? Wij zijn kleine, nietige mensjes. En we hebben te maken met de hoge, heilige God. En we kunnen God niet zomaar met eerbied gesproken voor ons karretje spannen. En dat je denkt van, oh, nou komt het goed uit. God is almachtig en die kan dat. Dus nu ga ik dat aan hem vragen. Nu komt het me wel goed uit dat God bestaat en dat hij alles kan. Nee. En tweede is dat God ook ons leert dat wij nergens geen recht op hebben. Vrouw, wat heb ik met u te doen? We hebben geen recht op wijn. We hebben geen recht op een goed huwelijk. We hebben gekozen door onze zonden voor het oordeel. En dat de Heer dan nog zoveel goeds geeft, dat is enkel genade. En dat moet Maria hier ook in deze omstandigheden heel goed beseffen. Wij willen graag zoveel, nietwaar? Dat zal bij jullie ook zo zijn. Maar probeer ook dan te denken aan je trouwtekst. En dat je tegen elkaar zegt, ja maar Marien, we hebben toch nergens geen recht op. Laten we dat belijden voor de Heere. Maar de Heer Jezus zegt, mijn uren is nog niet gekomen, nog niet. En in dat woord zit ruimte. Mijn uren, daar bedoelt hij namelijk mee om in te grijpen. En als hij zegt, nog niet, dan zit daar de ruimte in van het komt wel. En daarmee lokt hij Maria uit om niet op een stoel te gaan zitten en lijdelijk af te wachten, maar op te treden. Wat doet Maria namelijk? Maria die loopt naar de dienstknechten toe, naar de bediening van de receptie, van de bruiloft. En ze zegt tegen hen: al wat hij u zegt, doe dat. En dan zie je dat Maria een geschonken geloof heeft. Want het kenmerk van het geschonken geloof is volharding. Bij het geloof, dat haakt af. En houdt op. Maar het ware geloof, dat volhardt. Al wat hij u zegt, doe dat. Kennen jullie daar wat van? Want wat doet het geloof? Het geloof luistert. Luistert naar het woord. En het geloof is vindingrijk. En het geloof hoort precies wat God zegt. En dat geeft werkzaamheden aan de troon der genade. Dat geeft ook verwachting. Dat zien wij hier ook bij Maria gebeuren. En dan breekt de uren aan. Ik weet niet hoeveel minuten daartussen heeft gezeten. Dat staat niet in de Bijbel. Maar er staat in ieder geval dit. Bij de deur staan een aantal grote watervaten. En die lijken een beetje op tonnen. Kruiken, grote bakken met water. En in zo'n bak, zo'n watervat, zit ongeveer 100 liter water. Dat water dat was bedoeld om de voeten te wassen, de handen te wassen wanneer de gasten binnenkwamen. Dat hoorde zo volgens de Joodse wetten. En we kunnen dan voorstellen dat dat water inmiddels gewoon een beetje troebel was geworden door het gebruik van de gasten. En dan werden die watervaten ook dikwijls weer geleegd en opnieuw gevuld. En schijnbaar stonden ze nu leeg. En dan geeft de Heer Jezus een bevel. Hij zegt: schep nu deze watervatten vol met water. Tot aan het randje. En neem er dan een schep uit. Doe het in een glas. En breng het dan naar de hofmeester. Wij zouden zeggen de ceremoniemeester. En laat hem proeven. De Heer Jezus gaat het verder dus ook niet verklaren. Hij gaat niet zeggen wat hij allemaal doet. En hij gaat niet een bepaalde spreuk uitspreken. Hij komt met het bevel van Gods wegen. Als de Almachtige gebeurt het grote wonder. Namelijk dat dat water verandert in wijn. Dan proeft de hofmeester. Zijn ogen beginnen te schitteren. En hij loopt naar de bruidegom toe, die verantwoordelijk is voor alles. En hij zegt tegen de bruidegom: zeg, ik heb even een vraagje aan u. Want meestal dan wordt eerst de goede wijn geserveerd en daarna de minder goede wijn, maar u hebt schijnbaar een andere keuze gemaakt door eerst de mindere te geven en nu de betere wijn. Ja, waarschijnlijk weet de bruidegom niet wat er gebeurd is. En hij zal ook verbaasd opgekeken hebben en gezegd hebben: het zij zo. En gelukkig, het feest kan doorgaan. Ja, is dat de boodschap dan? Dat het feest door kan gaan. Nee, het is veel dieper. Komen we straks ook wel bij onze derde gedachte wat meer bij stil te staan. Het gaat hier om het moment dat hij zijn almacht toont in het leven van dit bruidspaar. En van al die gasten die daar aanwezig zijn. Ik heb het wel eens meer verteld als ik deze tekst uitkoos voor een trouwdienst. Maar dan denk ik altijd aan een moment uit mijn eigen leven. Wij waren ook nog maar pas getrouwd. En we hadden in die eerste maanden na de geboorte van ons Albert zo ontzettend veel zorgen. En we kwamen in de kerk zondags. En Van Rossum die preekte over de tekst. De wijn is op. Dat koos hij als tekst. In dat kleine gemeentje van Ameide was ook zo ontzettend veel gebeurd. En ik weet nog heel goed dat de Heere die woorden ook aan mijn ziel toepaste. Dat de Heere ervan wist. En zulke momenten kun je ook krijgen in je huwelijk dat je tegen elkaar moet zeggen: de wijn is op. En daar bedoelen we natuurlijk niet mee dat in de kelderkast geen fles wijn meer staat. Maar dat je gewoon tegen elkaar moet zeggen van: het kan schijnbaar niet meer verder. Wat moet je dan doen? Tegen wie moet je dat dan zeggen? Ja, natuurlijk, je kunt je ouders bellen. Zeg: pa, we hebben het zo moeilijk. De wijn is op. Fijn als je zulke banden hebt met de wederzijdse ouders. Maar wat deed Maria? Die ging niet naar de hofmeester toe. Die ging niet naar het bruidspaar toe. Maar die ging naar de Heere Jezus toe. Zeg het dan maar heel eenvoudig: de wijn is op. We kunnen niet meer verder, Heer. Maar u bent de Almachtige. Maar dan niet alleen voor het lichamelijke, maar in het bijzonder ook voor het geestelijke. Want als je ergens de Heere nodig hebt, dan is het wel om een nieuw hart te krijgen. Om met God verzoend te worden. Om bekeerd te worden. Om te strijden tegen de zonde. Dat je ook leert in je leven: de wijn is op. Maar dat je dan erachter komt dat God wacht op zijn tijd. Want dat is een kenmerk van het ware geloof. Het ware geloof leert wachten op de Heere. Maar wel steunend op zijn almacht. Dat hij zal komen. En waar doet hij dat dan allemaal voor? Komen bij onze derde gedachte. Het doel. Dat lezen we in vers 11. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Twee doelen heeft de Heere met dit wonder voor. Het eerste doel dat is dat zijn heerlijkheid wordt geopenbaard. En het tweede doel is: en zijn discipelen geloofden in hem. De Heer Jezus die is gekomen naar deze aarde niet als een grote wonderdokter of een grote wonderdoener. Dat de dingen allemaal op zichzelf zouden staan. Zo zouden wij mensen de Heer Jezus wel willen gebruiken. Wie wil dat niet? Als hij in een rolstoel terecht zou komen en hij zou bij iemand terechtkomen die hem zou kunnen laten lopen. Wie wil dat niet? Als er iemand zou zijn die ons echt kan genezen van een hele ernstige dodelijke ziekte. Wie wil dat niet? Maar dan staan die dingen allemaal op zichzelf. Maar zij staan in het kader van het Koninkrijk Gods. Opdat zijn heerlijkheid geopenbaard zou worden. Openbaring, dat betekent dat er opeens een gordijn open gaat. En dat je gaat zien: wie is hij eigenlijk die wij uitgenodigd hebben. Want hij is voor ons ten diepste de grote onbekende. Die aan ons geopenbaard moet worden. En dan wordt zijn heerlijkheid geopenbaard. En wat is dat? Dat is dat zijn Godheid verschijnt. In die menselijke natuur. En dat hij uniek wordt. En dat hij verheerlijkt wordt. En wat is de vrucht daarvan? Dat is aanbidding. En verootmoediging. En dat je neerknielt. En dat je zegt, o Heere, u bent echt dienenswaardig. Dat je er klein onder wordt. Dat je iets beleeft van Petrus toen hij zo'n grote visvangst zag. En dat hij zei, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat je in dat licht jezelf gaat leren kennen als een zondaar. Die altijd zo makkelijk aan hem voorbij gegaan was in zijn leven. En die juist dat nodig had. Wat? De wijn is op. Om tot hem de toevlucht te nemen. Om te zeggen, gij zijt almachtig, Heere. Ik loop ermee vast, ik kan het niet meer. Ik weet het niet meer. Ook in de waarachtige bekering werkt de Heere zo. Dan laat de Heere je vastlopen, hoor. Met al je eigen werken. En als dan de Heere gaat werken, op zijn tijd, dan openbaart hij zijn heerlijkheid. En dan laat hij beleven, zou bij de Heere één ding onmogelijk zijn. Nee toch? En het tweede, dat staat ook in het verband. En zijn discipelen geloofden in hem. Geloofden ze dan nog niet in hem? Jazeker. Maar dat was nog zo pril, zo zwak, zo ongeoefend. Onze kanttekeningen zeggen heel duidelijk dat zij door dat wonder versterkt werden in het geloof. Ze hebben elkaar aangekeken en ze hebben een stille eerbied in hun hart het werk van de Heilige Geest mogen gevoelen. Dat ze zich hartelijk aan hem verbonden wisten. Is dat ook het gezelschap wat je uitgenodigd hebt naast de Heere Jezus? Wat bedoelt u, dominee? Nou, Gods volk. Als de Heere de liefde Gods in je hart uitstort, dan werkt hij een keuze in je hart. En dat is ook de keuze voor het volk van God. Dan ga je niet minachtend neerkijken op hun levensstijl. Dan ga je niet zeggen, nou dat zijn allemaal van die mensen, daar mag je nooit wat van. En dat zijn van die wereldvreemde figuren. Nee, maar dan zeg je met Mozes, ik wil liever bij dat verachte volk van God horen dan alle schatten en genietingen van Egypte mee te maken. Dan beleid je weg, wereld, weg, schat. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigendom ik door genade geworden ben. En de Heere geven dat dat ook doel mag zijn van jullie huwelijksleven. Amen. Wij gaan nu zingen Psalm 84, vers 3. Zo jongens en meisjes, jullie hebben echt goed geluisterd. Heel fijn. En nu gaan wij over tot de kerkelijke huwelijksbevestiging. En dan lezen we samen het huwelijksformulier. We kunnen meelezen, het staat ook in de liturgie, zie ik. Overmits de gehuwden gewoonlijk vele randen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat jullie, Marien en Erika, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn mocht van de gewisse hulp Gods in uw kruis. Zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is, dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en de overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde en over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. En de derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en een geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Als er dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden, te begeven. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerst zult gij, man, Marien, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd en de wijsheid en de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden En nadien het godsbevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarenboven iets hebt om de nooddruftige mede te delen. En desgelijks zult gij, Erika, vrouw, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn. Als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd, en de gemeente aan Christus onderdanig is. En gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan. Maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen. Welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, Marien en Erika, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij deszins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop je antwoord, Marien? Erika. Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, terwijl hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie dan nu verzoeken om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Marien Blok, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt uw wettige huisvrouw Erika Blok Verbaas hier tegenwoordig, belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, en dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Marien? Erika Blok Verbaas, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Marien Blok, hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Erika? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Dan mogen jullie elkaar weer loslaten en gewoon blijven staan. En dan luisteren we naar wat Matteüs zegt in hoofdstuk 19 over de band van het huwelijk. En dat heeft de Heer Jezus gezegd. En de Heer Jezus en de Farizeeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaken? Dat is een hele actuele vraag vandaag aan de dag. Wij zouden vandaag zeggen, wanneer mag je scheiden? He? En dan is het heel belangrijk wat de Heer Jezus voor antwoord geeft. Er staat er, doch hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van te beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw. En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Dat is gebeurd met jullie. God heeft jullie samengevoegd. En ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Dus die fariseeërs die zeggen van, ja maar heren, de praktijk is toch zo anders. En dat is in ons land ook zo. En hij zeide tot hem, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, die doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. En dan gaan wij nu zingen met elkaar. Psalm 134 vers 2. En bij de regel knielt dan eerbiedig voor hem neer. Dan knielt het bruidspaar neer. Dan gaan we samen bidden met het bruidspaar. En na het gebed dan zingen wij het knielende bruidspaar. Staande toe. Het derde vers van Psalm 134. Dat zeer in zegen. Op uw dag. Laten we eerbiedig zijn en samen bidden. O almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij. En daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u aangezien u, ook Marien en Erika, tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen geverbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wil geven, opdat zij in een waarachtig en een vast geloof heiliglijk leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegen zullen staan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opbrengen mogen, tot eer uw heilige naams, tot stichting uw gemeente, tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Het is altijd een eer om het eerste cadeau te mogen geven aan jullie deze dag. Straks krijgen jullie andere cadeaus, maar dit geschenk dat krijg je van de kerkraad, maar in het bijzonder van de Heere zelf. Ja, want het is zijn heilig woord. En daar wil ik ook de wederzijdse ouders bij betrekken en ook de grootouders. Want bij dat woord zijn jullie opgevoed. En het is een groot voorrecht. Grootouders, oma Verbaas zit achterin. Dat u dat mag beleven. En dat geldt ook voor de wederzijdse ouders. Dat je echt ook mag zien dat uw kleinkind, kleinkinderen u en uw kinderen, jullie kinderen, in het spoor van Gods woord begeren te gaan. Het viel mij bij het lezen toch weer op hoe donker het huwelijksformulier begint. Dat dat de inzet is, allerhande tegenspoed en kruis. Ik heb het wel eens meer gezegd, maar het viel me zo net weer op, juist bij het lezen. Ja, daar sta je nog niet voor open. Daar denk je niet aan. Dat hoeft ook niet. Direct. Je mag best wel ernaar uitzien dat je getrouwd bent en dat je zegt, ik hoop echt dat we een fijne tijd tegemoet zullen gaan. Wie zou je dat toewensen? Niet waar? Tegenspoed, kruis. Alleen onze vaderen, die hebben het formulier opgesteld vanuit de ervaring. En dat zul je ook wel merken. En En ik hoop dat je dan terugdenkt aan deze dag. Dat je het mag praktiseren. Wat ik ook in de preek zei, Heere, de wijn is op. Je hoeft niet direct naar mensen toe te gaan. Maar dat je dat voor de Heere neerlegt. Heere, nu komt er tegenspoed. En omdat je nog zo weinig ervaring hebt, kan een klein tegenspoedje soms heel groot lijken. Dat een ander zegt, maak je je daar nou zo druk om? Maar het kan voor je samen wel iets zijn van de wijn is op. Kijk, en dan moet je altijd maar denken aan de voorzienigheid van God in je leven. Er gaat niets buiten zijn voorzienigheid om, buiten zijn regering om. Echt waar. En dat God er altijd een bedoeling mee heeft. Dat hebben we gehoord vanuit vers 11. Opdat zijn heerlijkheid geopenbaard zou worden. Opdat het geloof gewerkt zou worden als je het nog niet hebt. Al versterkt zou worden. En daarom bij dat bidden vraag je altijd, Heere, laat ons uw doel zien. Je mag best wel vragen als er moeite komt, waarom, Heere? Dat mag best. Maar vergeet niet waartoe erbij te voegen. Want het is zo nuttig soms om stilgezet te worden op de levensweg. Want een mens van nature die leeft maar door. En die leeft maar voort. Maar om bij tijd snel stilgezet te worden. En de dingen te gaan zien in het licht van de eeuwigheid. Ik hoop dat dat ook jullie leven mag stempelen. En ik wil deze Bijbel dan met jullie in gebruik nemen. Aan de hand van Psalm 128, de huwelijkspsalmen, lied van Hamalo. Heerlijk zalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Heerlijk zalig, want gij zult eten de arbeid uw handen. Heerlijk zalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens. En gij zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Van harte God zegen, alsjeblieft. Van harte God zegen en dan mogen jullie weer terug naar je plaats. En dan eindigt het formulier met deze spreuk. Onze lieve Heere God, vervulle u met zijn genade en geven u, dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid lang en heilig samenleven moogt. Amen. Dan willen we nu eindigen met een kort gebed. Ga maar eerbiedig zitten, jongens en meisjes. Heere, wij danken u voor uw goedheid, die we in uw huis mochten smaken en proeven. Geef toch dat we mogen zien dat gij goed zijt voor slechte mensen. O Heere, geef toch dat we u de Heere mogen leren kennen, dienen en vrezen. Daartoe hebt gij ons toch geschapen. Omdat niemand van ons verloren zou gaan. Geef dat het overige van deze dag niet in strijd zal zijn met hetgeen wij vanmiddag in uw huis hebben gehoord. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ze ons telkens weer opnieuw. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 121. De Heere zal u steeds schade slaan. Draag met u de zegen van de Heere. En na de zegen wordt u verzocht om weer even te gaan zitten. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. En dan willen we nu de kinderen de gelegenheid geven om de juf en haar man toe te zingen. Nou, dankjewel jongens en meisjes. Het klonk echt heel mooi. Het ging echt heel goed. Goed, en wij gaan nu als kerkraad u feliciteren. Dus u mag alweer gaan opstaan. En als wij dat gedaan hebben, dan nemen wij het bruidspaar mee uit de kerk. En dan kan de familie er gewoon achteraan lopen terwijl het orgel speelt.